Oké. Staat er al aan. Amen. Laten we naar de Bijbel gaan. In 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 17. Ah, daarom gaat hij uit. Ja, man. Dank je wel. Amen. 2 Korinthe 5, 17. Daarom ook is iemand, we kennen hem ondertussen al van buiten deze vers, of ongeveer toch. Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. O, prijze Heer. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. We zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen we, laat u met God verzoenen. Amen. Dat is onze boodschap. Dat is onze missie. Dat is onze opdracht. Amen. Laat u met God verzoenen. Amen. De opdracht is inderdaad om mensen zover te krijgen dat ze openstaan op onze vraag. Laat u met God verzoenen. God heeft ons het voorrecht gegeven. Soms noemen we het een opdracht en het is de grote opdracht. Maar eigenlijk is het het grote voorrecht. Het grote voorrecht om anders te mogen zijn, om te schijnen. Amen. In een donkere wereld, om het licht te kunnen zijn, amen. In een wereld die, alsof het lijkt vandaag, amen, naar de vaantjes gaat. Hè. We zien weer al een nieuwe orkaan in Amerika, een van de ergste in de geschiedenis. We zien de ziekte en corona over de wereld gaan. We zien corruptie dat naar boven komt. Het is alsof er het einde der tijden is. Maar de waarheid is, het einde der tijden was er al vanaf de komst van Jezus en vanaf de geest werd gegeven. Dit is inderdaad het laatste tijdperk. Amen. Er komt er nog één hierachter, maar het laatste tijdperk, de laatste kans dat wordt gegeven aan de mens om zich te verzoenen met God. En het is niet meer doorheen het bloed van dieren, het is niet meer via een tempel, het is niet meer via ergens een plaats te gaan bezoeken en daar x aantal keer te gaan bidden. Het is enkel en alleen via het werk van God doorheen Jezus. Amen. En God is op zoek naar die werkers. Want de oogst is rijp, als wel eer. Het ziet wit, de oogst is klaar om binnengebracht te worden. Maar zijn er genoeg arbeiders die in het veld willen gaan? Nochtans, hij vertrouwt ons ermee toe, met de verkondiging van die verzoening. En als hij ons mee iets toevertrouwt, wil het ook zeggen dat hij ons bekrachtigt om dat te doen. Het belangrijkste is, je mag het niet alleen doen. Je kan het niet alleen doen. Amen. Elke dag dat we opstaan, moeten we ons leven van die dag, amen, in de handen van de Heer geven en zeggen van, Jezus, ik weet niet wat de dag gaat brengen. Het kan misschien mijn laatste dag zijn. Maar als het mijn laatste dag is, laat het dan een dag zijn, amen, dat u mij kan gebruiken, amen, dat u mijn woorden, mijn getuigenissen, wat het ook mogen zijn, Heer, dat u het kan gebruiken. Amen. Ik zeg het, je weet niet wanneer je laatste dag is. En gisteren krijgen we ook een telefoon, hè? Gisterenmorgen, dat zuster Jona is gebotst op de ring, hè? Een kettingbotsing. En al goed dat, we weten de laatste update niet, maar natuurlijk als je gebotst bent, dan voel je niet direct pijn, hè? Want je hebt adrenaline doorheen je lijf, je voelt het niet, maar nadien beginnen dat dan wel te voelen. Hè? En Nathan was er ook bij, Nathaniel was er ook bij in de auto, dank de Heer dat ze zijn beschermd. Maar het kan ook anders aflopen. Hè? Het kan ons... Wat? Ik had dat gezegd voor de keer. Oké, Nathaniel was er niet bij, dank de Heer. Oké, ik dacht dat hij gechoqueerd was, dan heb ik het verkeerd gelezen. Amen. Ja. Ja. Ai, ja, Wipmans. Amen. We zullen even de tijd nemen om te bidden voor die mensen. Laten we ook bidden voor Robert. Amen, die had ook nooit gedacht dat hij vorige week op de intensief of op de longafdeling aan een beademingsmachine eenzame dagen moet gaan slijten. Eenzame dagen, amen, waarin dan niemand aan je bed mag komen buiten onbekende mensen. Amen, dat zijn verschrikkelijke gevoelens natuurlijk, maar dat had je ook niet verwacht. Het kan opeens zo omschakelen, amen. En we moeten voorbereid zijn, halleluja, want als je niet met de Heer leeft, amen. De Heer kan die situatie natuurlijk gebruiken, hè? Een moment van spoed en een moment van tegenspoed en al die problemen. En dan, oké, gaan we ineens tot de Heer richten. Maar wat dan als we eruit zijn? Gaan we dan verder met de Heer of gaan we zeggen, dank u Heer, hè? Allee, ik zie u in de volgende probleemgeval, ik zie u in de volgende vallei. Nee, je neemt hem mee overal, amen. En geef je leven in het begin van je dag, geef je week aan hem, laat hem het plan, laat hem het samen doen. En de Heer kan dan mensen op je pad zetten, amen. En je gaat voorbereid zijn om je licht te kunnen schijnen. Laten we even bidden voor Robert, voor Jona, amen, die zo hard, amen, ze werkt voor de Heer en ze blijft voor de kerk werken en zo verder. En we bidden dat de Heer haar rust mag geven, Vader, en vrede mag geven en genezing, Heer, mag geven. Halleluja, ik bid Jezus, halleluja, dat ze in deze tijden, Heer, van pijn, Heer, dichter tot u mag komen, Heer. Ik bid Jezus, halleluja, voor de familie, Heer, halleluja, dat uw bescherming, uw hek van bescherming, Heer, mag opgetrokken worden, Heer. Halleluja, ik bid voor Robert en de familie, Vader, we bidden in de naam van Jezus, dat u zijn longen compleet mag herstellen, Heer. Dat ze compleet, Vader, halleluja, mogen genezen, Heer. Dat elke slijm, Heer, elke ontsteking, Heer, mag weggaan in de naam van Jezus. Halleluja. Dat de familie dichter bij elkaar mag komen, Heer. En tot de Heer mag richten, Heer. Voor de vier kinderen, voor Preston, Heer. Halleluja. Laten we ook bidden voor Given, die is nu ook positief getest. Dat de Heer, halleluja, mag doorbreken in de gezin, Heer Jezus. Dat u ze moed mag geven, Heer. Halleluja. En dat ze sterker eruit komen, wandelend met u. In de naam van Jezus. Amen. Dank u, Jezus. God wil het doen met ons. In het veld gaan. Want Jezus heeft gezegd, het veld is de oogst is rijp. Hè? Maar bid tot de landheer van de oogst om meer arbeiders in zijn oogstveld te sturen. Wel, hier zijn wij. Hier zijn wij de arbeiders. Amen. En we hebben gezien, een succesvolle arbeider in het oogstveld moet vijf zaken doen eer dat hij kan proeven of kan genieten van de vrucht van de oogst. We hebben het gehad over grondvoorbereiding. De grond moet klaar zijn om zaad te ontvangen. We hebben het gehad over, dan moet je het zaad zaaien. Amen. We hebben het vorige week over gehad, dat het woord van God is. Niet alleen is dat zaadje in de grond, in goede grond, amen. Daarna moeten we het ook nog verder bemesten, verder bewateren, amen. Dan moet je het oogsten op het gepaste tijdstip en dan moet je het nog ergens plaatsen. Je kan het niet zomaar ergens plaatsen, het moet op een juiste plaats worden gestockeerd, amen. Anders krijg je niet de volledige opbrengst uit die oogst. En dus vorige week hebben we het gehad over, vorige weken over hoe we een ziel tot de Heer konden winnen. Verschillende toestanden van het hart, het zaaien van Gods woord. Hoe dat je dat praktisch kan doen op een verbale en non-verbale manier. Maar ik wil het vandaag met u hebben over dat derde puntje. En dat is eens dat het zaadje in de grond zit en het begint te groeien. En je ziet zelfs een klein plantje. Dat we het verder moeten bewateren en bemesten. En ik had graag 1 Korinthe, hoofdstuk 3. Als tekst genomen. 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 9. Sta in de lijst. Dit is Paulus, die spreekt tot de kerk in Korinthe. Nu, de kerk in Korinthe was geen perfecte kerk, dat weten jullie. Nee, staat erin? 1 Korinthe 3. Vers 1 tot en met 9. Maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ja, want ze waren nog kind. En er was verdeeldheid. Er was ruzie. Er was partijvorming. Ik sprak tot mensen van deze wereld. Tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Dus hij zegt, jullie zijn niet volwassen, jullie zijn kinderen. Jullie zijn kleine plantjes. Er is een zaadje. Ja, er is een zaadje in uw grond. Je hebt het ontvangen. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Je hebt zelfs gaven in de gemeente. Hè? Want het spreekt over spreken in tongen en genezing en profetie. Maar hij zegt, jullie kunnen al die gaven hebben. Maar als je geen liefde hebt, dan leidt het tot niets. Amen. Dat zegt hij later. Maar ik ga verder. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, want daar was u niet aan toe. Er blijkt dus een moment te zijn om mensen melk te geven en dan overschakelen op vast voedsel. Maar daar waren ze nog niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Zie, wanneer u afgunstig... Hier, vers 3. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Dus uw licht, hè, dat je normaal moet hebben om te schijnen, schijnt niet. Ja, er zit wel iets in u aan het groeien, maar het is nog niet zo groot dat het andere mensen kan beïnvloeden. Hè. Hij heeft het hier over afgunstige gevoelens, verdeelde gevoelens, partijvorming. Ja? Vers 4. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander zegt, ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Er is geen verschil met u. Je hebt wel een nieuwe identiteit, maar die nieuwe identiteit, je beseft het nog niet, je leeft het nog niet uit, want je bent nog afgunstig en er is partijvorming. Want wat is Apollos eigenlijk? Wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Ze zijn niet meer dan zaaiers. Beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Vers 7. Het is niet belangrijk wie plant. Het is niet belangrijk wie begiet. Alleen God is belangrijk. Want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel. Al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. Amen. Ik kan iemand zeggen, ik ben een arbeider in Gods veld. Ik ben een arbeider in Gods akker. Amen. Halleluja, ik ben tegelijkertijd een plantje. En tegelijkertijd ben ik ook een arbeider. Amen, alle twee. Tegelijkertijd ben ik aan het zaaien, maar tegelijkertijd is er ook iemand mij aan het bewateren. Maar het maakt niet uit wie dat de zaaier is, maakt niet uit wie dat de gieter is. Amen. Het maakt alleen uit wie God is, die doet groeien. En je moet begrijpen, in die cultuur, in die context, ja... In Korinthe, die meerdere problemen hadden, was het heel belangrijk om partij te kiezen. Om bij een bepaalde rabbi, een bepaalde leraar, toe te horen. Want de leraar die jij toebehoorde, kreeg jij de naam van die leraar en konden mensen zien welke leer je aanhield. Amen. Maar zij begrepen nog niet goed dat er maar één iemand is die je moest volgen. Amen. Dat is Jezus. Want wie is Apollos? Wie is Paulus? Wie is Petrus? Dat zijn arbeiders die... ons leiden tot Christus. Zij hadden toen nog geen volledig Bijbel. En natuurlijk, ze waren afhankelijk van die leraren. Maar uiteindelijk wou Paulus hun duidelijk maken dat je niet afhankelijk mocht zijn van die leraren of partij mocht vormen aan die bepaalde. Jezus is het hoofddoel, want we zijn allen één in Christus. In de kerk is het niet belangrijk wie doet wat. Het is... belangrijk, hem die de talenten uitdeelt en de posities uitdeelt naar ieder zijn eigen vermogen. We hebben juist gelezen, hè? Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel. Al worden ze hier apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Je krijgt een beloning, ja? Je krijgt een beloning, maar dat is allemaal overeenkomstig. Amen. De Heer heeft uitgedeeld. Laat de Heer beslissen wie de Heer wil gebruiken om in posities van invloed te zijn. Amen. Niemand is groter of kleiner in het koninkrijk. We zijn allemaal één en we zijn allemaal gelijk. Halleluja. En daarom, in de wereld is het belangrijk om succes te hebben, om in de spotlight te staan. Ja, dan lijkt het alsof je iemand bent. Dan voel je jezelf goed. Dan heb je een reputatie. Heb je veel zelfvertrouwen. En dan lijkt het alsof je goed bent als je veel succes hebt. Als je veel aandacht hebt. Maar in het koninkrijk van God is er maar één iemand die alle succes en alle aandacht mag krijgen. En hoe minder ik word, hoe meer hij kan worden. Hoe minder ik in de schaduw, hoe minder ik het succes naar mezelf wil toe-eigen, hoe meer aan Jezus het succes kan krijgen. Snap je? Amen. Want het is de Heer die bepaalt. Het is de Heer die aanstelt. En als de Heer aanstelt, kan hij ook wegnemen. Niemand is groter of kleiner in het koninkrijk. We zijn allen één. Dank u, Jezus. Kan zijn dat voor een bepaald moment in uw leven een bepaalde persoon een invloed heeft in uw relatie met de Heer. Kan zijn, ieder van ons heeft zo, denk ik, een mentor, een gieter. Iemand die bijgiet, iemand die u motiveert, iemand die u aanspoort om te blijven gaan, om te blijven bidden, om te blijven groeien in uw relatie met de Heer. En de Heer plaatst bepaalde personen op bepaalde tijdstippen. Amen. Het maakt niet uit wie dat is, als je maar blijft groeien. En in de kerk van Korinthe maakte dat heel hard uit wie dat was. En degene die hun tot geloof bracht, dat was dan hun idool. En bij die persoon zouden ze dan blijven. En in sommige kerken is dat denk ik nog steeds. He, dat je daar een autoritair figuur hebt, een pastor, die veel charisma uitstraalt en mensen aanbidden die bijna, zo van die grote mega, maar dat hoeft niet mee, dat kan ook in kleine settings zijn. Hè? En ze hangen aan de lippen van elk woord dat hij zegt en alles wat hij zegt, dat is gospel, dat is evangelie. En ze zeggen, ja, we gaan naar die gemeente, want dat is pastor zo en zo, en hij is een krachtige man. Maar ze lezen zelf niet voor hun eigen, amen. Ze nemen zelf niet op hetgeen dat wij hebben hier gekregen. En ze zijn dus afhankelijk van interpretaties van één man of vrouw. Amen. En dat is niet goed. Maakt niet uit wie begint, maar wat belangrijk is dat we blijven groeien. Dat onze relatie met God, amen, gebaseerd is niet op een man of op een vrouw. Of degene die heeft geplant of degene die begint. Amen. Mijn relatie met God is gebaseerd op Hem die mij doet groeien. Amen. Dat betekent niet dat we iedereen opzij moeten gaan zetten. Hè, van, hey, weg, ga ik me niks hebben van u. Nee, nee. We nemen hetgeen dat zij geven. En we filteren het door onze eigen filter, de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Amen. En zo beginnen we te groeien. Dank u, Jezus. Amen. Ook een belangrijke boodschap voor zij die een positie van invloed bekleden in de gemeente. Want ze hebben het natuurlijk graag dat mensen trouw blijven. En wanneer dat mensen dan niet trouw blijven, nemen ze aanstoot. Wanneer mensen weggaan of andere mentoren kiezen, dan zijn ze kwaad. Dat mag niet zijn, want één ding blijft hetzelfde. Het zijn de schapen van de Heer. Het zijn de schapen van de Heer. He, Petrus heeft gezegd van, stel jezelf nederig op. Amen. Je bent geen overheerser. Het is de kudde van God. Amen. De mensen in leiderschap zijn geen heersers over de zielen. Amen. Wij zijn mededienaren. Halleluja. Om de schapen te leiden. Maar het zijn de schapen van de Heer. En ik zelf ben een schaap. Dus als ik de Heer zelf niet volg, hoe kan ik dan anderen schapen gaan leiden. Amen. Hij is onze herder van onze zielen. Dank u, Jezus. Amen. Drinken. We moeten leren het grote beeld te bezien. Na het zaaien van het woord van God doorheen, verbaal of non-verbale communicatie, is het belangrijk om een zaadje te bewateren. Anders sterft het en droogt het uit. We moeten het verder blijven bewateren met de dingen van de Heer. Vroeger hadden ze natuurlijk geen Bijbel zoals u en ik. En dus waren menselijk afhankelijk van leraren. En dan konden ze af en toe partij kiezen voor een leraar of rabbi. Maar nu moeten we mensen leiden niet naar onszelf. Amen. Maar dat wat de Heer zegt. Kijk, je hebt er één. We zijn zo gezegend met dat woord. Amen. We zijn zo gezegend met het woord van God in onze huizen te hebben. Dat we soms, hoe moet ik zeggen, het vanzelfsprekend vinden. Deze week heb ik iets heel grappigs gezien op YouTube. Dat was een sketch tussen een leerling van de eerste eeuw. Die was verkleed als een leerling van Jezus. Een christen uit de eerste eeuw. En een christen uit de 21ste eeuw. Een heel grappige sketch. Hoe het verschil tussen de twee. Hoe dat wij vervolging zien. Hè, als er eens iemand ons uitlacht. Of wanneer dat ze raar kijken. Naar, en hoe dat de eerste eeuw vervolging zag. Hè, letterlijk stenen en voor de leeuwen werden geworpen. En hoe dat wij, ook al hebben we 10 Bijbels op ons smartphone. Wij dit amper lezen. Ja, of amper in ons opnemen. We zijn afhankelijk van één persoon die op zondag ons komt vertellen. En we denken, oh ja, dat is goed. Daar kan ik dan mee verder. Maar in de eerste eeuw, amen, hadden ze niks. Maar ze hunkerden, amen, naar elk woord. Halleluja. Ze waren vol van honger met dat woord. Het verschil tussen die twee. generaties, amen, kan niet groter zijn. En we denken dat we dan gezegend zijn. We denken dat we tot de Heer kunnen bidden voor meer zegeningen, meer comfort. Terwijl die eerste eeuw christen, de eerste drie eeuw christen aan het bidden waren van, oh Heer, dat we hier morgen nog levend kunnen zijn. Amen. En wij bidden, oh Heer, dat mijn smartphone nog genoeg batterij kan hebben de volgende morgen, want anders kan ik me een dag niet doorkomen. Het verschil tussen de twee, het was wel grappig om te zien, maar tegelijkertijd was het ook een soort van, hoe zeg je dat, een zelfcheck. Om te beseffen van, man, we zijn toch eigenlijk heel gezegend. En die zegeningen zijn er gekomen door eeuwen en eeuwen van het verspreiden van het evangelie. Want het evangelie heeft een invloed gehad op maatschappijen, op wetenschap, op sociale cohesies. Het evangelie heeft daar een invloed gehad. En wij leven nu in een product van het werk en van het geloof en van het bloed en zweet en tranen van voorgaande generaties. En we mogen dat nooit vanzelfsprekend vinden. Amen. We leven eigenlijk op het bewateren en op het zaaien en het gieten van andere mensen die het zelfzuchtig, amen, deden. En de vraag is, welke legacy, hè? Welke nalatenschap laat ik achter wanneer ik hier weg ben? Amen. Hoeveel plantjes heb ik begoten? Begoten? Amai, wat is dat? Hoeveel plantjes heb ik begoten? Hoeveel zaadjes heb ik hier? Hoeveel gronden heb ik bewerkt? Amen. Halleluja. Heb ik mijn mission impossible altijd als impossible bekeken? Of heb ik gezegd, Vader, met u erbij is het een mission possible. Halleluja. Dank je, Jezus. Halleluja. Laten we proberen om mensen te begeleiden en helpen in dit proces. In een mensen een relatie met God. Ik weet, je kan dat niet vanzelf doen. Je kan ze alleen maar tips geven. Je kan ze niet forceren. Je moet zoveel bidden. Je moet zoveel. En dat is niet begieten. Ja, dat is niet begieten. Dat is verstikken. Amen. Je moet hun principes leren van het woord. Amen. Je moet ze helpen in de doolhof van de verschillende leren en interpretaties van de Bijbel. Want degenen die onder ons al wat meer ervaring hebben, we weten nu ondertussen al ongeveer wat het woord zegt. En je kan het zo interpreteren en je kan het zo interpreteren en die zegt zo en die zegt zo. En na een tijdje word je daar al wat beter in. Amen. Na een tijdje begin je al de tactieken van de duivel te herkennen. Amen. De verleidingen en de leugens. Amen. Wie van jullie is al in een periode gezeten dat je verleid was door leugens en valse leren en valse emoties? Maar op de een of andere manier, de Heer had geduld met u en je bent eruit gekomen en je kijkt terug en je zegt van, ja, niet meer hetzelfde, hè? Nu weet ik het. Amen. En wel, dat is, wanneer je die kennis en die ervaring hebt opgedaan, amen, is het aan ons om anderen daar, die door hetzelfde wateren aan het zwemmen zijn, hun daarmee te helpen. Amen. En dan bidden dat ze dat natuurlijk kunnen aanvaarden. Amen. Wanneer je door een moeilijke periode bent gegaan en de Heer heeft u getroost en je bent eruit gekomen. Paulus zegt in een van zijn brieven dat God dat wil gebruiken, die ervaring, om anderen mee te troosten. Amen. Wanneer je dat doet, ben je aan het begiet, ben je aan het water, ben je dat zaadje dat je ergens hebt geplant misschien, of iemand anders heeft geplant, maakt niet uit wie dat het is. Amen. Dat je die kan doen laten groeien. Dank u, Vader. Halleluja. Zielen moeten groeien in een identiteit in Christus. Ze moeten groeien in geloof. Amen. Ze moeten niet per se groeien in hun betrokkenheid in de kerk. Ook al is dat een onderdeel. Amen. Maar soms willen ze vooral betrokken zien in de kerk. Maar ze moeten vooral groeien in hun relatie met God. En al de rest komt wel. Al de rest komt wel. Ze moeten groeien niet in wetticisme. Ook al is er een plaats om duidelijk te maken wat de Heer van ons verlangt. Nu we opnieuw zijn geboren. Maar ze moeten vooral groeien, halleluja, in hun oprechtheid in hun positie in Christus. Halleluja. Dank u, Vader. En hoe je dat doet? Dat bewateren. Wel, Paulus heeft gezegd, op een gegeven moment heb je melk nodig. Maar op een gegeven moment heb je vast voedsel nodig. Het is aan de Heilige Geest om dat te openbaren aan ons als expert arbeider. Om te geven aan iemand wat hij nodig heeft. Om te herkennen wat die persoon nodig heeft op dat moment. Heb je momenteel melk nodig? En kun je melk krijgen. Maar hou voor ogen dat je moet groeien en je kan niet op melk blijven leven. Amen. Dank de Heer. God geeft in het begin altijd zaken mee die je kan begrijpen. Maar eens dat je begint te vorderen, zal ik maar zeggen, groeien in het geloof, gaat er een nieuwe wereld open, nog dieper. Amen. En hoe groter de capaciteit is van u om te ontvangen en te willen ontvangen, hoe meer God u kan geven om te doen groeien. En hij zal u daarin leiden. Amen. Dank je, Jezus. Uiteindelijk het doel is om vruchten te krijgen aan de boom. Om van de vruchten te kunnen eten. En vruchten hebben zaadjes. En daar zitten zaadjes in. En die zaadjes vallen dan in de grond. En die gaan dan andere mensen beïnvloeden. Amen. Dank je, Jezus. Een mooi voorbeeld hiervan. Want het is natuurlijk niet altijd. Het is makkelijk in woord te zeggen. Hè? Maar wanneer je de daad toevoegt aan het woord, kan het mensen hun levens veranderen. Amen. We kunnen hier wel zeggen, ja, we gaan het doen. Maar wanneer dat we het echt doen, halleluja, dan komt er een explosie. Amen. Dan kan God beginnen werken. Amen. Dan gebeuren er dingen. Een mooi voorbeeld hiervan is wat er gebeurd is in 2019. In Dallas, momentje. Halleluja. Ik zal even de situatie schetsen wat er toen gebeurd is. Een jonge man, in zijn 20e jaren, Afro-Amerikaan, genaamd Botham, is toen, ja, een raar naamje, Botham Jean noemt hij, is toen in zijn eigen appartement neergeschoten door een vrouwelijke blanke politieofficier. Zij dacht, heb je dat verhaal ooit gehoord? Zij dacht dat ze in haar eigen appartement was binnengestapt. Ze was moe van het werk, ze kwam binnen. Ze was de verkeerde deur, want ze woonde een verdieping hoger. Ze was de verkeerde deur binnengestapt. Ze dacht dat er een inbreker zat in haar zetel. Hij was ijs aan het eten, maar die zat in zijn eigen appartement. En dus zij denkt, ze is wat moe en ze was wat verstrooid. Ze had ook een paar racistische, hoe moet ik zeggen, gevoelens. Dat bleek dan door het onderzoek. Hè. Dus zij dacht direct van, oei, hier zit er ene in mijn appartement. Ze pakt haar geweer en ze schiet hem met 2 kogels neer. Die mens was onschuldig. Die zat daar ijs te eten. En is op weg naar het ziekenhuis gestorven. Er kwam een rechtszaak van. De jury heeft de vrouw schuldig bevonden aan moord. En de rechter heeft haar 10 jaar gegeven. Ja. En veel mensen waren heel blij dat deze vrouw schuldig werd bevonden. Hè, eindelijk. Hè, recht is geschied. Maar sommigen vonden de straf zelfs te licht. Hè, 10 jaar niet genoeg. Dat had veel meer moeten zijn. Nu op het einde, wanneer dat de uitspraak was gedaan, mocht de broer van het slachtoffer, de jongere broer, was nog maar een tiener, Brand Jean noemt hij, hij mocht nog een paar woorden uitspreken in de rechtszaal. Hij was op dat moment nog maar een tiener, hè? Maar hij kent de Heer. Hij kent de Heer. Ik heb het over de daad bij het woord toevoegen. Hè? We hebben het over vergeving, we hebben het over genade, we hebben het over geen afgunst hebben, we hebben het over niet reageren. Zoals Paulus zegt, als je dat doet, dan ben je zoals de wereld. Hè? Maar we willen niet zijn zoals de wereld. We willen anders zijn, we willen een licht zijn, zodat er een verandering en een getuigenis van de Heer naar voren kan komen. En het is wanneer we dat beginnen te doen, amen, dat dat inderdaad een effect gaat hebben. En dus deze jonge man had de volgende woorden naar de schuldige, hè, naar die vrouwelijke politie. Of zie je vrouw, ik zal het even opzetten.
I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. I think you know that. But I just I hope you go to God with all the guilt, all the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not going to say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please?
Yes.
De reactie van de broer naar de schuldig bevonden vrouw. Amen. En nadien heeft de rechter die over dat proces zat, zij getuigde nadien dat de vrouw, toen dat ze hoorde dat ze schuldig werd bevonden, ze helemaal gebroken was. Na het horen van dat verdict. Ik denk als je dat hoort, dat je zoveel jaren in gevangenis moet zitten dat je wereld instort. Hè? Maar ze had nooit verwacht, die rechter had nooit verwacht dat een jonge man zo'n woorden van genade kon uitspreken. Dat heeft zij nadien in een interview gezegd, die rechter. De gehele rechtszaal was aan het wenen, de advocaten, de familie van de slachtoffer, de beschuldigde, zelfs de rechter. En die rechter heeft nadien, hè, zelf trouwens ook een christelijke vrouw, voelde zichzelf bemoedigd door de daad van genade, om zelf ook genade te geven. Natuurlijk, de wet is de wet en ze moest de strafmaat uitspreken en ze heeft er geen rekening mee gehouden enzovoort. 10 jaar is 10 jaar, amen. Maar ze heeft nadien de beschuldigde wel veel moed ingesproken. De rechter zei tegen haar, toen ze zei dat ze 10 jaar kreeg, zei ze, please forgive yourself so you can live a purposeful life. Vergeef u zelf, zodat uw leven nog een doel kan hebben. En de blanke vrouw answered, en ze zegt, do you think my life can still have purpose? Dit was allemaal in de rechtszaal. Denk je dat mijn leven nog een doel kan hebben? En de rechter antwoordde, absolutely. Amen. Zij vroeg, you think God can forgive me? De rechter antwoordt, absolutely, he will. En dan zegt zij, but I don't even have a Bible. I don't know where to begin. En op dat moment stapt de rechter uit de stoel. Ze gaan naar haar private kamer achteraan om daar haar persoonlijke Bijbel te gaan halen. En om die Bijbel aan haar te overhandigen, aan degene die schuldig werd bevonden. En haar nog goede moed en raad en een knuffel te geven op het verzoek van de schuldige. Het was dus op het verzoek van de schuldige zelf natuurlijk. Hey, can you still give me a hug? Natuurlijk, daarna heeft die rechter heel veel kritiek gekregen. Omdat ze een Bijbel heeft gegeven, omdat ze de beschuldigde een knuffel heeft gegeven. Ze heeft heel veel kritiek moeten slikken voor deze daad, maar ze heeft het gedaan in geloof. Amen. Ze heeft het gedaan omdat ze iemand zag, halleluja, die zijn identiteit in Christus uitleefde naar anderen toe, niet alleen in woord, maar in daad. Amen. En ik kan u zeggen, het vereist enorm veel geloof en een enorme hechte relatie met God om zoiets te kunnen doen. Amen. Je moet het echt beseffen van God heeft mij vergeven. Hij verlangt van mij om anderen te vergeven. Want bitterheid. Want je hebt een optie natuurlijk. Je hebt verschillende opties in zo'n geval. Amen. En ik zeg niet dat de ene slecht is. We kunnen kiezen hoe we reageren. Amen. We kunnen toegeven aan ons vlees. En de roep naar wraak en bitterheid kiezen. En dat is oké als je dat pad kiest. Maar het zal bittere vruchten opbrengen. Het zal bittere vruchten opbrengen. En God zal het dan ook wel nadien duidelijk maken dat dat inderdaad niet het pad was. Amen. Je kan dat pad kiezen of je kan het pad kiezen, amen, van deze jonge man. En daar zijn natuurlijk niet zoveel voorbeelden van. Maar ik kan u wel zeggen, zijn broer is gestorven. Amen. Dat is waar. En niks kan hem terugbrengen. Of die vrouw nu 10 of 20 jaar krijgt. Amen. Niks kan ervoor zorgen dat die daad kan ongedaan worden. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat zijn leven niet te vergeefs was. Amen. En dat zijn leven is misschien weg, maar hij is bij de Heer. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat doorheen onze keuze nu andere levens veranderd kunnen worden. Amen. Als mensen gewoon zien dat wat de wereld doet, dan gaat er geen verandering komen. Want zo doet de wereld nu eenmaal. Amen. Maar wanneer ze zien van dat is toch iets apart, dan kunnen er inderdaad sommige mensen hun open ogen open gaan. Kunnen ze beginnen nadenken. En zaadjes worden geplant. Zaadjes die eerder werden geplant worden begoten. Amen. Halleluja. Dank de Heer. Kies de weg van de Heer. Groeio, kan je me komen helpen alsjeblieft? Amen. Ik weet niet wat er nadien is gebeurd met die vrouw. Of ze verder is gegroeid in geloof. Of ze haar leven aan Christus heeft gegeven. Zoals die jonge man had gevraagd. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik moet het eens opzoeken. We gaan het misschien nooit weten, maar God weet het. Het was een klein zaadje van geloof. En ik denk doorheen die daad van genade dat ze Jezus heeft gezien. Want ze vroeg nadien zelfs aan de rechter. Ik weet niet waar te beginnen. Ik heb zelfs geen Bijbel. Ze wou dus inderdaad beginnen aan een nieuwe pad. Amen. Ze wou van dat schuldgevoel af. Ze wou die Christus leren kennen. Die werd getoond in die twee personen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we ter afsluiting nog een lied zingen. Tot de Heere. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Lord.